Dit is Adnans MBO.
Welkom bij de eerste aflevering van de podcast Adnans MBO. Mijn naam is Pieter van Meegen en voor mij zit Adnan Tekin, voorzitter van de MBO-raad en naamgever van deze podcast. We gaan het vandaag hebben over zijn visie op het MBO, beroepsonderwijs in het algemeen, leven lang ontwikkelen en de energietransitie. Adnan, welkom.
Goedemorgen.
Vorige week was de opening van het studiejaar. Daarvoor voorafgaande had Arjan Lubach een heel mooi item over het MBO. Dat heb je vast en zeker gezien.
Zeker.
Wat vond je van dat item?
Nou, ik heb het al eerder ook intern gezegd. Ik vond het een cadeautje. Hè, zo'n avond voor de nationale opening dat Lubach met het item kwam. Maar wel met een lach en een traan. Want het doet mij ook wel pijn als ik dan de jongeren zelf hoor zeggen in dat filmpje. Ja, we worden verdommer aangezien. Mensen begrijpen het niet, waarom je het mbo doet. Ja, dat doet niet recht aan de waarde die we als samenleving voor het mbo zouden moeten geven. Maar goed, Lubach doet het op zo'n manier, dat is dan die lach, dat je kunt zeggen, nou, die raakt wel de harten van heel veel mensen. Ja. Dat is wel gebeurd volgens mij met het item.
Ja. Ja, want in het item stond heel erg centraal, daar kreeg Rutte nog een veeg uit de pan ook nog.
Hoger is beter.
Hè? Hoger is beter, precies, dat was eigenlijk de boodschap. Het streven om steeds meer richting hoger onderwijs te gaan leiden. En het verhaal van Lubach was dat het mbo daar last van heeft. Hoe zie jij dat?
Ja, we hebben er ook last van. Het is niet alleen maar Rutte toen hij staatssecretaris was, maar ook op het Europees niveau hebben we... Nou, ik weet niet meer hoe lang, maar een aantal jaren geleden afgesproken dat ongeveer 50% van die beroepsbevolking van een bepaalde leeftijd hoger opgeleid moet zijn. Nou, dan zie je ook wel weer dat de politiek, maar ook de beleidsmakers die kant op sturen. Waarvan wij zeggen, ja, maar met name ook in deze crisis, maar ook door corona, zien we gewoon de waarde van de vakkrachten op mbo-niveau. Dat die cruciaal zijn om ook onze samenleving draaiende te houden. Nou, we zullen ongetwijfeld nog over de energietransitie hebben. Maar er zijn veel andere sectoren, zoals de zorg, zoals de horeca. Ja, die niet zonder die vakkrachten kunnen. Dus het is ook een beetje dom om dat te zeggen, denk ik, ook in deze tijd. Om te zeggen, nou, hoger is beter. En het doet ook geen recht aan de inspanningen van deze studenten. En de waardering die je voor deze studenten geeft. Om dat als uitgangspunt te nemen.
In het item van Lubach stond ook centraal dat het aantal aanmeldingen terug aan het lopen is. Maak jij daar zorgen om?
Ja, zeker. Kijk, we kunnen per 1 oktober kunnen we definitief zeggen hoeveel studenten we dit jaar mogen ontvangen. Maar we weten nu al dat het er minder zullen zijn dan vorig jaar. Nou, dat heeft, denk ik, vermoeden wij, een aantal oorzaken. Een beetje een opeenstapeling, ook in de tijd waar we zitten nu. Nou, 1 is toch ook wel de ontgroening en de vergrijzing tegelijk. Hè. Er worden te weinig kinderen geboren en we vergrijzen heel erg. Maar ook dat wij kinderen al op een hele jonge leeftijd een keuze moeten laten maken welke richting ze op willen. Hè. Nou, op 12-jarige leeftijd, nou, ik zie het bij mezelf als ik terugdenk naar mijn kindertijd, zeg maar, is het al heel erg moeilijk om die keuze te maken. Dus we zeggen ook tegen het kabinet, ja, geef nou jongeren wat meer de kans om hun talenten te ontdekken. En denk daar ook bij na of je toch niet moet kiezen voor misschien een beroepsgerichte route en een academische route. Dat zou denk ik enorm helpen, ook deze jongeren helpen. Wat ook niet heeft geholpen, en dat heeft echt met corona te maken de afgelopen 2 jaar, het mbo moet je zien en ervaren. Hè? Dus je moet het mbo naar binnen stappen. Heel veel open dagen konden helaas niet fysiek plaatsvinden. Hè? Die moesten dus digitaal plaatsvinden. Ja, dan krijg je toch misschien een ander beeld, of niet een volledig beeld van het mbo. En de avorisering heeft verder toegenomen, ook door het loslaten van die exameneisen. Dat is al 2 jaar gebeurd. Nou, we zien dus dat er meer jongeren naar die HAVO-route gaan. Waarvan wij zeggen, ja, die opeenstapeling, daar gaan we straks als samenleving wel heel erg veel last van krijgen. Nou, dat zien we nu al op de huidige arbeidsmarkt, maar dat zien we ook in de nabije toekomst. Want deze eerstejaars, die moeten dan nog 2 of 3 jaar doorstuderen. Ja, dus je weet nu al wat er over 2, 3 jaar gaat gebeuren.
Zie jij, en wat je net zei, inderdaad, de energietransitie, daar gaan we zo meteen nog over spreken. Zie jij wel een kentering daarin, in de herwaardering eigenlijk van vakmanschap, juist door die coronatijd?
Ja.
Ontzettend belangrijk, en we zien het nou hè, met het gastekort, alle transities waar we als maatschappij in zitten, kunnen niet zonder mbo'ers.
Ja.
Voel je dat, ervaar je dat ook zo in gesprekken die je voert met mensen?
Ja, nou kijk, corona heeft wel de urgentie aangetoond. Hè? Want we hebben natuurlijk een flink aantal stage tekorten. Dat is ook goed over het voetlicht gebracht. Ook door ons en ook door andere partijen. Dus je zag al iets van een kentering ook in die samenleving. Maar ja, die stages zijn dus best belangrijk. Want daar komen de vakmensen vandaan. En dat zit met name op het mbo. Maar als je dat zo doortrekt en je maakt dat heel dichtbij voor mensen, dan zien we toch een andere verhaal. Hè? Ik las laatst een verhaal van een mevrouw die een loodgieter nodig had. Die kon geen loodgieter vinden. De eerste loodgieter die ze vonden was een paar maanden later en was heel erg duur. En toen kreeg ze ook nog de vraag voorgesteld van, ja, zou je dan je eigen kinderen hè, die richting op sturen? Nee, dat mocht niet. Hè, dus aan de ene kant zag ze de urgentie thuis dat ze geen loodgieter had. En aan de andere kant kreeg ze de vraag van, ja, als jouw kinderen zouden moeten kiezen voor een bepaalde richting, hè, zou je ze dan ondersteunen om loodgieter te worden? Nou, nee, werd toen gezegd. Nou, ik denk dat we wel in zo'n fase zitten nu met elkaar. Hè. Dat we nu veel meer denken van, ja, het is van belang, die vakkrachten. En als je dan die persoonlijke vraag stelt van, wat betekent dat dan voor jouw kinderen, deze urgentie? Dat toch dan nog te veel mensen denken van, ja, nee, hoger is beter en het mbo, wat is dat nou eigenlijk? Laat ze een andere route kiezen.
Je zegt als het ware, onbekend maakt toch nog steeds onbemind.
Ja, absoluut. Absoluut. En het mbo heeft zich verder doorontwikkeld. Hè? Als ik kijk naar het mbo van 10, 15 jaar geleden, zie ik een totaal andere mbo. Onze scholen zitten in de meest prachtige omgevingen. Qua huisvesting, qua leermiddelen, de band met het bedrijfsleven, met name het regionale bedrijfsleven. Ja, dat is vele malen toegenomen, de kwaliteit daarvan, dan 10, 15 jaar geleden. En daar ben ik best trots op. Daar mag de sector ook zelf heel erg trots op zijn. Zegt ook iets over de aandacht van de politiek hè, de afgelopen 10, 15 jaar voor het mbo. Dat is denk ik toch ook wel toegenomen. In positieve zin. En nou goed, we hopen daar de komende jaren nog een verdere slag in te slaan. Ja. Maar uiteindelijk helpt Lubach wel om die spiegel voor te houden bij heel veel mensen.
Ja.
En dat effect heeft het wel gehad, denk ik.
Een dag later was de opening van het studiejaar. Waren jullie in Hogeveen. Met Rob Jetten was daar te gast. Een van de thema's waar we nu van staan is natuurlijk de energietransitie. Ook een transitie die absoluut niet zonder mbo'ers kan. Even over die opening. Was natuurlijk voor het eerst weer echt dat alles in openheid ging. Hè? Dat zonder corona. Hoe heb je dat ervaren? Wat was het verschil voor jou met andere openingen die je hebt meegemaakt?
Nou, ik heb fysiek één opening vorig jaar meegemaakt met Hare Majesteit de Koningin. Dat was in Houten, bij onze groene school Juverta. Maar toen hadden we nog die anderhalve meter, dus was de zaal groter dan het leek. Hè. Er waren te weinig gasten, vonden we eigenlijk allemaal. 2 jaar geleden werd ik getest, dat was het jaar dat Rutte kwam. Dat was in Zwolle, was ook weer die anderhalve meter. Nou, dan hoorde ik ook terug van gasten. Ze konden niet naborrelen, napraten. Hè, mensen moesten onmiddellijk weer weg. Nou, dat geeft toch een hele andere sfeer aan zo'n opening. Hè. Dan gebeurt het alleen maar op het podium en dan is het klaar. Dit jaar hadden we een andere uitdaging. Want zo'n nationale opening vergt heel veel voorbereidingstijd. Dus we moesten al in februari, maart, nog niet weten wat in de herfst corona ons zou brengen, moesten we al iets bedenken met elkaar. En we hebben 2 dingen bedacht. We gaan het dit jaar echt anders doen. We gaan niet 1 centrale locatie doen waar het fysiek alleen maar plaatsvindt. Maar we gaan ook kijken of we de regio's ook wat meer aan het woord en aan bod konden laten komen. En 2, ja, je zit toch een beetje met de handrem op rondom corona, omdat je het niet precies weet. Nou, we hebben dus gekozen voor Hogeveen, om daar het fysieke deel te doen, een soort talkshow-achtige. En dan hebben we geschakeld naar Haarlem en naar Zwolle, naar het Nova en naar Deltio, maar er zaten ook andere scholen achter. Om hun het woord te geven over wat hun bijdrage is op die energietransitie. Dus ja, het is een hele nieuwe formule. We ook een beetje proberen uit op dit moment. Hè, van hoe werkt dat nou? En we gaan dat ook nog gewoon evalueren, hè, ook gewoon als sector. Van hoe vonden we dit nou?
De energietransitie, het woord is al een aantal keer gevallen. Welke taak zie jij weggelegd voor het mbo in brede zin binnen die energietransitie?
Nou, ik denk dat je hem vanuit 2 hoeken kunt aanvliegen. 1, wij zijn een grote sector, ik vertelde het net al. We hebben ongeveer 450 gebouwen in eigen beheer. Dus wij hebben ook een ambitie om onze bijdrage te leveren aan die energietransitie. Misschien dat ik daar straks nog iets over kan vertellen. Maar we hebben ook heel veel opleidingen. Vooral bij de ROC's, maar ook bij de groene scholen en de vakinstellingen. Die evident zijn om deze energietransitie een stap verder te brengen. Dus binnen het initiële onderwijs doen we al heel veel. Wat denk ik beter kan, en dat hoor ik eigenlijk ook wel Rob Jetten zeggen, is hoe zetten we deze opleiding in de etalage? Doen we dat op zo'n manier dat het jongeren ook aanspreekt en dat ze ook gelijk de koppeling maken met dit is mijn bijdrage aan die duurzame wereld. Dus ook een bijdrage aan mijn eigen toekomst, hè, van een schoner en een veiliger en een milieubewustere samenleving. Dus ja, we hebben heel veel opleidingen. Het kan nog veel beter, denk ik, hoe we deze in de etalage zetten bij jongeren. Zodat ze daar echt ook wel een link hebben van ja, dit gaat dus over die duurzaamheid. Maar met name op het post-initiële, hè, dus dat is het leven lang ontwikkelen. Voor om-, her- en bijscholers of herstarters. Ja, hebben wij ook een opdracht. En wat mij betreft een publieke opdracht om daar een bijdrage aan te leveren. Om mensen met modules heel snel om te scholen naar een beroep. Die een bijdrage kan leveren aan die energietransitie. En dat gaat met vallen en opstaan. Dus dat is ook het eerlijke verhaal. Hè? Ik wil niet al te ingewikkeld zijn, maar wij kunnen nog niet echt op vlieghoogte komen als publiek bekostigd onderwijs. Omdat we gewoon een aantal belemmeringen hebben. We zien een overheid die heel veel aan ons vraagt. Hè? En onze scholen zeggen ook, ja, dit is een deel van die maatschappelijke opdracht. Hè, dat wij ook een bijdrage leveren aan die energietransitie. Maar er is ook bestaande wet en regelgeving. Waarbij je met publiek geld geen private dingen kunt doen. Nou, daar lopen onze scholen heel erg tegenaan op dit moment.
Ja. Even terug, hè, want je zei al van het gaat erom om het meer in de etalage te zetten. Daar had Rob Jetten het inderdaad ook over. Hij zei letterlijk, ik denk dat heel veel jongeren zich niet realiseren hoe goed de salarissen zijn voor beroepen waar je alleen terechtkomt na een mbo-opleiding. Is dat voor jou ook betreft ook het geval?
Ja, dat klopt. Ja, dat realiseer ik me eigenlijk sinds kort heel scherp. Lubach had ook zo'n rijtje.
Ja. Zeker, ja.
Ongeveer datzelfde rijtje is ook een keer op internet gezet. Naar aanleiding ook van een interview wat ik gaf. En die is ongelooflijk vaak door een bestuurder van ons. Die is ongelooflijk vaak gedeeld, et cetera. Dus je ziet ook wel dat heel veel mensen dat ook nog niet zo scherp hebben. Dat het echt wel beroepen tussen zitten die gewoon een prima startsalaris hebben. Nou, in datzelfde itempje van Lubach zat er ook volgens mij iemand met een Marokkaanse achtergrond. Die zelfstandige is. He, die installateur die ook via een ander programma een keer al op tv was. En volgens mij even een foto van Parijs en een Ferrari of zoiets. Ja, dat zag je daar ook. Ja, weet je, ik denk dat dat wel aansprekend is voor heel veel jongeren.
Ja.
Hè? Van dat je als je ZZP'er bent, als je een vak hebt geleerd, nou, met name nu een tekort beroep hebt, ja, dat je daar gewoon een dik belegde boterham kunt verdienen.
Ja, en als je dan kijkt om dat juist voor het voetlicht te brengen, dat is nu een aantal keer in de media geweest. Wie heeft daar wat jou betreft nog meer een taak in om juist dat...
De werkgevers.
Werkgevers.
Ja, de werkgevers hebben daar ook een belangrijke taak in.
Ja.
Weet je wel, hè? Dus het over het voetlicht brengen, ja, wat dat beroep nou inhoudt, welke omgeving ze gaan werken, welke ontwikkelmogelijkheden en kansen je hebt. Ja, ik denk dat we daar ook samen met de werkgevers toch ook nog wel een slag in kunnen maken.
Waar werkgevers ook een grote rol in hebben samen met het mbo is natuurlijk het om-, her- en bijscholen, wat je net al benoemde. Het LLO, zoals het heet in het jargon, ja. Hè, leven lang ontwikkelen. Er wordt steeds meer op ingezet, moeten langer werken bijvoorbeeld. Een van de dingen die laatst uit het groeifonds zijn gekomen is de LLO-katalysator. Had het al even over, het is een heel moeilijk woord eigenlijk. Maar eigenlijk is het heel simpel, het gaat erom om mbo een grotere rol te geven bij het om-, her- en bijscholen. Volgens mij zijn jullie nu bezig met het invullen van die plannen. Waar moet ik aan denken? Waar gaan jullie op richten als mbo?
De belangrijkste opdracht, en daar hebben we eigenlijk niet die katalysator voor nodig, want het woord katalysator zegt al iets. Hè? Ik denk dat de belangrijkste opdracht, ook voor het publiek bekostigd onderwijs, is dat wij een bijdrage leveren aan die permanente leercultuur in Nederland. Dat is er gewoon niet. Niet op een niveau, en niet op alle niveaus, hè, als je het hebt qua onderwijsachtergronden van mensen, opleidingen. Dat mensen vanzelfsprekend denken van ik ga nu mij verder bekwamen. of in het beroep zelf, of op een andere richting. Dan lopen wij gewoon als Nederland heel erg achter. Met name ook ten opzichte van de Scandinavische landen. Dus ik denk dat dat de hoofdopdracht is, ook voor het publiek bekostigd vervolgonderwijs, dat wij een bijdrage moeten leveren aan die permanente leercultuur. Begint al bij de initiële student, hè, in jaar 1 bij het mbo. Hè. Dan begint het al mee dat je dus ook, als je voor X studeert, dat je ook voor Y modules kunt halen, hè, et cetera. Daar begint het al. Daar zijn we al flink op eind op weg om dat te doen, om dat te ontwikkelen, om daar ook financiering voor te krijgen. Ik denk dat dat de belangrijkste opdracht is. We hebben binnen die samenwerking met het hoger onderwijs hebben we gezegd, we nemen de energietransitie als eerste, pakken we beet. Dus wat we nu aan het doen zijn, is dat we van die doorgaande leerlijnen, zo heet dat dan, hè, dat we die nu opzetten gezamenlijk om ook mensen perspectief te bieden. Hè? Dus stel dat je, ik moet even een voorbeeld geven hoor, een laadpaalinstallateur bent. Hè? Dat is mbo-niveau, nou, dat heb je gedaan. Weet je, is daar nog toekomstperspectief ook daar verder? Hè? Kun je je daar nog verder in bekwamen? Nou, met die pakketten zijn we nu bezig. Wij zijn op zich al redelijk op weg vanuit het mbo om op dat niveau iets aan te bieden. En er zijn modules die kunnen 2 weken duren. Maar er zijn ook modules die 6 maanden kunnen duren, ongeveer. Nou ja, de grootste uitdaging is nu om de mensen daarbij te zoeken. En om de match te maken. En om die klassen te vullen. En dat is nog wel een hele uitdaging.
Ja, en misschien ook om het flexibel aan te laten sluiten. Al die vakkrachten die bijgeschoold moeten worden, zijn ook nog eens hartstikke druk met het werk wat ze nu al uitvoeren. Ja. En een mbo is natuurlijk vooral ook, het is een school, het is een opleiding. Dus maandag tot en met vrijdag, terwijl die mensen misschien 's avonds en in het weekend tijd. Ja. Hoe zie jij dat? Wat kun je doen om elkaar beter te kunnen vinden daarin?
Ja, kijk, wij realiseren ons dat dat LLO niet past volledig in het initiële onderwijs. Qua bedrijfsvoering, qua wanneer je docenten nodig hebt, wanneer je gebouwen open moeten zijn. Dus dat gesprek voeren we ook. Ook met onze docenten. Van hoe gaan we dit nou handen voeten geven? Dat is best nog wel een interessant gesprek. Hè? Want wat jij net zegt, Pieter, ja, soms is het juist dat je na 5 uur door de week mensen moet ontvangen of in het weekend. Maar we zeggen wel allemaal, in ieder geval ook de bestuurders, maar ook docenten hoor ik dat zeggen, ja, maar dit is wel een opdracht voor ons. He, die LLO, dat is wel een opdracht voor het mbo. Dus we zullen daar een mouw moeten passen. Maar daar zit ook de moeilijkheid, wat ik net zei, van hoe ga je nou die klassen vullen? En hoe ga je nou die afspraken ook met die sectoren maken? Maar ik denk dat er nog een verhaal aan vooraf zit. Kijk, we hebben 1 miljoen mensen die in de kaartenbakken van het UWV zitten. Heel veel werken part-time en die doen dat ook doelbewust. Als zij meer gaan werken, gaan ze niet meer verdienen eigenlijk. Verhoudingsgewijs. He, dus ook aan de overheid hebben wij een boodschap van, kijk nou of je deze mensen niet ook tijdelijk iets extra's kunt belonen, zodat ze die switch kunnen maken, zodat ze wel in die tekortsectoren een bijdrage kunnen leveren. He, het is dus niet alleen maar het ontzorgen vanuit het mbo-instelling, maar het is ook ontzorgen vanuit de overheid dat deze mensen nou wel die laatste stap gaan zetten.
Ja, en je ziet natuurlijk nu allerlei crisis, meerdere crisis die elkaar ook versterken. Arbeidsmarkttekorten, maar ook gewoon gas, klimaatverandering wat we nu hebben. Zie je dat ook als een kans, die crisis eigenlijk, want het is meervoud?
Ja, kijk, je hoopt wel dat je een soort van werkwijze met elkaar kunt ontwikkelen, waar je ook heel veel plezier aan hebt als er geen crisis is. Dus wat ik net zei, het ontzorgen, het dichtbij organiseren, flexibiliteit van het publiek bekostigd onderwijs, wat toch niet eenvoudig is, hè, wet en regelgeving, het ontkokeren van heel veel wet en regelgeving. Maar daar heb je ook de werkgevers voor nodig. Hè, de ONO-fondsen, nog te vaak dat ze in hun eigen fonds zitten. Weet je, nou, probeer daar ook te switchen. Hè, en dan vanuit dat maatschappelijke doel te kijken. Dus ik hoop wel dat deze crisis ertoe ons ook noopt om daar als samenleving toch een andere werkwijze af te spreken met elkaar.
Langzaamaan komen we aan het einde van dit gesprek. Ik ben heel benieuwd, hoe ga jij de komende weken doorbrengen? Wat zijn de dingen die voor jou uitspringen?
Nou, ik weet dat het bestuurlijk gezien heel druk is, want we hebben 2 onderwerpen die onze daarbij de toekomst gaan bepalen. Nou, eentje hebben we al vorige week via het AD kunnen lezen. Dat is de Taskforce Macro-Doelmatigheid, zoals dat zo heet. Dat zit op de bestuurlijke tafel. Maar het tweede, dat is de werkagenda, de kwaliteitsafspraak. Nou, iedere onderwijssector die maakt om de zoveel tijd een afspraak met het kabinet. Het hoger onderwijs heeft dat net gedaan. Nou, nu zijn wij aan de beurt. Dus we zijn nu in gesprek met OCMW en met de andere stakeholders. Om te kijken of we op een drietal terreinen, wat we dan nog extra kunnen doen, anders kunnen doen. Aansluiting arbeidsmarkt en onderwijs, kansengelijkheid. Maar ook, en die vind ik wel heel bijzonder en die is ook vrij nieuw. Dat is toch ook hoe kunnen wij een volgende stap zetten op kennis, onderzoek en excellentie binnen het mbo. Dus die twee, dat zijn twee onderwerpen die van evident belang zijn. Ook voor de samenleving, maar ook voor onze sector natuurlijk. En daar ben ik de komende weken heel druk mee, samen met anderen.
Dan zijn we bij deze gekomen aan het einde van de podcast. De eerste podcast, Adnans MBO. Blijf vooral luisteren, want we gaan nog meerdere series maken. En daar komt Adnan een keer terug. Adnan, ik dank je heel hartelijk voor dit open gesprek. En ik wens je nog een hele fijne dag vandaag.
Dit is Adnans MBO.